Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Voordat Hedy en Hadassah beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50+, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50+ vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassah de Boer. Ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedy d'Ancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Nou, maar daar zitten we weer. Dit keer weer op de redactie van onze zusters van Saar. Want het geluid was niet helemaal gelukt onder mijn technische supervisie. Sorry, luisteraars. Nu klinken we fijn, luid en duidelijk. Mag ik hopen. We gaan het zo meteen hebben over zelf koken.
Gezellig.
Ja, over publiekelijke afgangen. Dat is ook een fijn onderwerp, denk ik. Bewust kinderloosheid. Maar ik wilde even beginnen. Ik sloeg vanochtend de krant open en ik dacht, jij bent vast blij, want Jesse Gus wordt geen minister-president.
Nee. Dat heb ik nog niet tot me genomen. Ben ik blij om, ja. Maar ook Wilders niet. Ben ik
nee,
nog
maar
blij
allemaal
om.
Worden ze het niet.
Nee, dus nee. Ze gaan in de Kamer zitten. En dan is Wilders natuurlijk een dubbel gevaar. Want dan kan hij echt weer zijn gang gaan als van ouds. En dan is hij dus zowel verantwoordelijk, maar dat maakt hij dan weer ongedaan door van achter het katheder in de Tweede Kamer te gaan zitten schreeuwen. Oh, ja. Nou, ik ben benieuwd wat voor spektakel. Ja. Ja.
Maar ik dacht, nou ja, omdat je vorige keer zei, dat je, vorige keer twee afleveringen geleden geloof ik, dat dan jij op straat werd aangesproken dat je wel blij zou zijn dat we een vrouwelijke minister-president zouden krijgen en dat je dat absoluut niet vond.
Nee, maar dat gevaar is nog niet helemaal geweken. Hè? Met een extra parlementair.
Ja, maar zij. Je wilde niet dat zij het
zij.
Ja.
Nee, maar ik weet nog wel, onze prinses uit Volendam zou ik ook geen feestje vinden. Ik ga de naam maar niet uitspreken.
Nee,
daar heb ik ook geen zin in, die nu bij BBB hoort.
Nee.
Laten we even afwachten. Het gaat erom dat de vrouw die er komt fantastisch is, als het ook een feministische en goede vrouw is.
Ja. Goed, daar gaan we voor duimen. Laten we dat maar doen en afwachten. Meer opwinding. Jij was heel blij met iets.
Oh ja, ik was heel tevreden van de week toen ik hoorde dat Tom Lanois de grote prijs der Nederlandse letteren kreeg. Ik bewonder die man ontzettend. Ik vind dat echt een topper. zijn ijver. Er gaat zaterdag weer een door hem vertaald, maar ook herzet toneelstuk in première. Lady and Lord Macbeth.
Oh, ja.
En heel interessant hoe hij daarmee omgaat, met de liefde tussen die mensen. Beginnend met hun kinderloosheid, waar die vrouw heel erg onder lijdt. Hij heeft al talloze stukken, ik denk meer dan 30 stukken geschreven. Prachtige boeken. Ik was inderdaad helemaal om toen ik zijn boek Sprakeloos las. Het ging over zijn moeder.
Ja, dat is een heel mooi boek.
Mooi, hè? En die moeder die dus ook zijn idool was en een diva bij het amateurtoneel werkelijk schitterde. En zijn vader en moeder hadden een slagerij. En zijn vader was heel bescheiden, zei hij. En altijd verbaasd dat hij zo'n prachtige vrouw had. En ze ging ook, ze kwam wat later die winkel in en nam iedereen voor zich in. Het is ook nog een heel mooi maatschappelijk verhaal natuurlijk, hoe die kleine middenstanders zijn verdwenen uit die dorpen. Hè? Mm-hmm. Terwijl dat toen toch een klein koninkrijk was, zeker door haar. En die moeder, die krijgt dus op wat oudere leeftijd, krijgt ze dus een infarct of een hersenbloeding. En kan niet meer praten, daarom heet het sprakeloos. Nou, dat is zo prachtig, ja. Zo prachtig. Maar dan heeft hij ook nog heel veel strijdbare stukken geschreven, essays. Hè? Bart de Wever heeft hij ook nog een brief geschreven. Toen Bart de Wever zei, dat is dus een populist in Antwerpen, burgemeester van Antwerpen. Die mag er wel zijn van hem, maar niet met zijn uitspraak dat kunstenaars alleen maar van belang zijn wanneer ze de nationale identiteit naar buiten brengen. Nou, daar is hij dan woedend om. En dan schrijft hij ook weer een vlammende pleidooi. Die man van alle kanten. Ik begrijp bijna niet dat je in één leven zoveel tegelijk kunt doen. Ja. En je op zoveel terreinen. Kortom, ik bewonder die man. Hij kan prachtig schrijven. Hij is onmisbaar bij het moderne toneel eigenlijk. En door het oude te laten herleven op een andere manier. En nou krijgt hij de grote prijs. In Vlaanderen, ik geloof in het, ze hebben dat prachtige gebouw, Belvedere, uit handen van de Belgische koning, krijgt hij die grote prijs.
Dat is wel grappig, want jij noemt nu een Shakespeare. En ik was ook heel erg geraakt door iets dat met Shakespeare te maken had. Ik zag toevallig een compilatie van de programma's van Graham Norton, de talkshows die hij maakt. Dus dit is al volgens mij in november uitgezonden. Maar het is terug te zien, dit fragment, op YouTube. Doe dat vooral. Daar zit de actrice Judi Dench. Dame Judi Dench, die ik heel erg bewonderde. Ja, als je nou het hebt over mooi oud worden. Hoe zij oud wordt en zonder enkele, of nou ja, niet zichtbare ingrepen in ieder geval. Ja, zo gracieus en zo grappig is ze ook. En ik zocht het op. Ze wordt in december 90... Ongelooflijk. Veel mensen kennen haar misschien wel omdat ze in de Bondfilms M heeft gespeeld. En dan gaat het ook. Zij heeft ook heel veel toneel gespeeld. En dan gaat het ook over toneel en over Shakespeare. En ze zitten zo'n beetje op de bank. Zij zit naast Arnold Schwarzenegger. Die samenstelling op zo'n bank is ook altijd zo goed. En dan zegt Graham Norton: ja, maar jij bent eigenlijk een soort Shakespeare jukebox. En kan jij niet. En ook over het belang van Shakespeare, hoe goed dat allemaal is en hoe we ons allemaal daaraan kunnen optrekken.
Ja.
Kan je niet iets doen? En dan gaat zij uit haar kop ter plekke, gaat zij een sonnet. Voordragen. Die hele studio wordt gewoon zo muisstil, stiller dan stil. Vanuit. En ja, het is gewoon zo. Je krijgt er echt kippenvel van dat je het, als je dat ziet. En ik zou zeggen, kijk het terug, want het is echt, daar kan je echt aan optrekken.
Ja.
En aan die vrouw, aan de schoonheid van het sonnet, aan die talkshow, aan hoe die mensen op die bank zitten. Ja, nou ja,
dat is talkshow. Then we're talking.
Then we're talking. En Dame Judi Dench, ja, ik bewonder haar ontzettend.
En wat ook nog even op mijn door mij bewonderde, die zegt ook dat hij zijn best doet om rollen te schrijven die ook voor oudere vrouwen interessant zijn.
Oh ja.
En vroeger werden die rollen van vrouwen natuurlijk in Shakespeare-stukken door mannen gespeeld.
Ja.
En dat verandert, maar hij kan zich vinden in het bezwaar van veel vrouwelijke actrices dat er weinig mooie rollen voor ze zijn.
Ja.
En hij zorgt daar dus voor.
Oh ja. Nou, nu we het toch over vrouwen hebben, fijn bericht in de krant vanochtend, vond ik ook dat het vrouwenquotum effect heeft. En dat ook nu echt bewezen is na onderzoek en dat er afgelopen 4 jaar er een verdubbeling was onder het aantal ondernemingen met tenminste 1/3 vrouwelijke commissarissen. Want daar was dus een quota. Maar wat ik vooral heel lekker vind aan dit onderzoek is dat alle argumenten om het niet te doen, dat die nu echt verpulverd zijn.
Want, zoals?
Nou, zoals ze zeggen van ja, maar die vrouwen, dan krijg je vrouwen die zijn minder opgeleid of die zijn minder kundig. Dat blijkt dus niet te zijn. Ze hebben allemaal net evenveel, zijn even hoog opgeleid als die mannen. Dat het er te weinig zouden zijn. Dus dat ze dan vrouwen uit het buitenland zouden moeten halen. Ook niet waar. En dan was er nog iets anders. Dat heet het golden skirt effect. Dat dan die vrouwen in heel veel verschillende RVC's zouden gaan zitten. Dat is ook niet waar.
Dus alle, geen dubbeltelling. Geen van, we hebben één vrouw die voor zes telt. Nee.
Dus alle argumenten om het niet te doen. Ja. Die zei, en het was ook niet zo dat ze minder presteerden uiteindelijk. Dat als er een derde vrouw in die raden zitten. Dus dat vond ik een fijn bericht.
Ja, dat is inderdaad heel fijn. Wat ik altijd minder fijn vind, is dat vrouwen zelf zeggen... ik wil hier niet zitten omdat ik een vrouw ben. Dat vind ik altijd zo onzinnig. Dat zeg ik ook tegen ze, ook als ze het tegen mij zeggen. Is het u niet overkomen dat u als erin kwam? Dat u... Dan zeg ik ja. Maar dan zijn ze echt heel blij kunnen ze zijn als ze een vrouw krijgen. Want behalve die vrouw, ze pakken je nooit als je de talenten of de kwaliteiten niet hebt. Weet je wel? Dat is al heel duidelijk. Maar dan krijg je nog een aantal dingen erbij die het zo goed blijken te doen wanneer je moet samenwerken met mensen. Wanneer het niet gaat om wie... Dat zei Joke Smit een keer bij de afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Dat het er niet om zou moeten gaan wie zit hier. Vergeleek ze dat met een apenrots. Wie zit hier de grootste pik op? En dat was durfachtig toen in die tijd natuurlijk. Maar dat zit er bij vrouwen niet bij. Dus ik zeg altijd, wees er trots op. Ja. Dat je kunt profileren zoals je bent. En ga die mannen ook niet nadoen. Hè? Dat is ook nog wel eens een dingetje. Maar... nu eindelijk krijgen ze in de gaten dat de onderneming erbij gebaat is om meer vrouwen te hebben dan tot nu toe. En voordat dat 50-50 is, zijn we nog een tijdje bezig.
Maar met streefcijfers werkt het toch ook niet zo goed. Dus het is toch, moet je het nog steeds, al krijgen ze het door, het kwotum is toch nog steeds...
Ja, goed, 17% van de leidinggevende banen is in handen van vrouwen. Dus dat is dus nog steeds armoedig. Maar... Dit is iets, en laat de vrouwen vooral zeggen dat ze er trots op zijn. Ja. Dat ze erin gekomen zijn vanwege het quotum. Ik bedoel, wat geeft dat nou, weet je? Want ik kan zeggen, ze mogen in hun handen knijpen. Dat ze me te pakken hebben gekregen.
Ja, precies. Je was nog met nog iets, je zei voor de opwinding. Je zei, Kim Putters zit in mijn hoofd, was dat het?
Kim Putters zat in mijn hoofd, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat die plasterk, dat dacht ik al. Het is niet, ben ik niet echt een bewonderaar van, to say the least. En dat die Putters het klaar schijnt te spelen om toch die club van vier weer bij elkaar te halen. En er bungelt dus een extra parlementair kabinet. Wat ik niet eens zo gek vind, want ik ergerde me dus de laatste jaren toch wel heel erg aan al die afspraken vastgelegd in een regeerakkoord. Die dan... zonder meer door de fractie in de Kamer, de verwante fractie, daar wordt er mee ingestemd. Daar is eigenlijk weinig controle. Je ziet bij die Van der Plas, wat een raar... hoe heet ze? Ja, toch die vrouw Van der Wal. Wat een rare situatie.
Christian Van der Wal.
Die zit dus in een kabinet en is dus voor die natuurbescherming. Daar moet ze mee naar Brussel. Ze zit als onderdeel van de fractie daar... En ze gaat dat tegenstemmen als minister ervoor. En nu schijnt ze er ook in Brussel tegengestemd te hebben. Nou, ik vind dat niet te geloven. Hoe kun je slechte afspraken maken? En wat maakt het ook ongeloofwaardig? Ja. En het gaat wel om iets belangrijks. Dit is echt belangrijk. En ik schaam me weer dood als Nederland dan ineens... Want dan zegt er toch iemand, hé, maar er lag toch een kabinetsvoorstel. Wat ervoor was. Ja, maar nu zit ik in de Kamer. Ja, maar je bent toch ook nog...
Demissionair minister.
Demissionair minister. Ja, nee, ja, maar goed. Twee zielen in één borst of twee borsten.
En twee verschillende stemmen ook. Dus
het is niet te geloven. Nou, dat is... Maar die Putters, die lijkt toch met dat extra parlementaire kabinet... Ja, iets mogelijk te maken met het nadeel misschien dat die... Dat sommigen in die Kamer dan wel heel erg onafhankelijk gaan optreden.
Ja, dat
en
zien we
voor
dan
het publiek,
weer.
Dat zien we wel.
Eerst maar eens even een kabinet.
Ja.
En voor ons rubriekje vroeger en nu... wilde ik even naar aanleiding van het pamflet van Doortje Smithuizen... Kapitalisme is seksisme. Hebben we allebei gelezen trouwens. En zij heeft het er in een groot deel van het boek over... wat er gebeurt als je 30 bent... hoe eigenlijk de maatschappij je in de mal dwingt van het moederschap. Ook al wil je misschien wel geen kinderen... maar eigenlijk Iedereen in je omgeving die vraagt ernaar. Maar ook heel veel advertenties op social media komen in je tijdlijn. Waardoor je daarmee wordt geconfronteerd.
En die draagzak ook.
Die draagzak. Precies, een draagzak.
Dus de hele commercie die zich op dat moederschap.
Ja. En dan kan je ook nog gaan zeggen mensen. Nou, ik zou anders maar je eitjes invriezen. Dat kan ook nog eens. Maar toen dacht ik opeens. Jij hebt natuurlijk meegemaakt dat de anticonceptie in zwang kwam, voor iedereen beschikbaar was. Is er ooit een moment geweest dat het volledig geaccepteerd was dat je bewust kinderloos was? Want zij heeft er dus eigenlijk over dat moeilijk is, dat dat niet helemaal geaccepteerd wordt.
Ja, ik heb veel meer meegemaakt dat vrouwen onbewust zwanger werden. Ja. En moeder. De meeste van mijn vriendinnen kregen dus onbedoeld een kind voor hun 25ste. Nou, kom dan nog maar eens om. En ook, ik was pas 30 toen jouw broertje werd geboren. Dat vond iedereen ook heel laat. Dus dan werd er wel eens gevraagd van, God zeg, jullie doen er wel lang over of zo. Maar het moederschap is natuurlijk behalve, dat moet ik toch wel een beetje relativeren, iets wat je eigenlijk in een dwangbuis naar dat moederschap plaatst. Toch ook wel iets wat vrouwen willen. Zie maar eens alle IVF-behandelingen. Zie maar eens als vrouwen dat daar niet meer voor in aanmerking komen. Daarvoor naar het buitenland gaan. Zie maar eens dat ook Doortje en haar vriendinnen, wanneer ze dus in de 30 zijn en niet de geschikte man hebben, hun eieren al bij voorbaat laten invriezen. Ja, maar dat doet ze toch ook omdat ze het zelf wil. Er zit ook een zekere dwang. Ik bedoel, wij hadden wel bommoeders. Wij hadden vrouwen die bewust ongehuwd
moeder.
Een moeder werden. Ja. Dat was echt niet omdat die maatschappelijke dwang er was. Nee, dat was toch wel een beetje werd daar tegen aangekeken. Dus er zijn gewoon vrouwen. Ikzelf heb eigenlijk altijd vroeger, als ik toen op de middelbare school zat, gedacht dat ik kinderen zou willen hebben. Dat is ook al een hele verkeerde uitdrukking, maar goed.
Toen dacht je, ik wil ze niet meer.
Nee. Maar die man was er. Ik dacht er nooit een man bij. Ah. Dus de prins op het paard was niet aanwezig. Maar die veulens, die zag ik toch wel dartelen. En ik heb dus ook, ik bedoel, het is een pamflet. De argumenten worden aangevoerd om naar mee te gaan. Ik moet toch wel zeggen dat vroeger sprake was van onbedoeld moederschap. Maar geaccepteerd, ze gingen trouwen, ze hielden op met hun studie. Het was behoorlijk rampzalig als dat gebeurde. En ik heb natuurlijk ook de overgang meegemaakt naar de pil.
Juist.
Maar dat er een zekere. Het is ook, kijk, soms willen vrouwen kinderen hebben en doen daar dus al die moeite voor. En dan is het pijnlijk om te gaan vragen, is er, zeg. Ja, dus maar het is toch een beetje raar. Maar er zijn, ik geloof dat 10% van de vrouwen bewust geen kinderen krijgt.
De mensen die ik ken, de vrouwen die bewust geen kinderen krijgen, die moeten zich daar altijd zo voor verantwoorden. Wordt altijd naar gevraagd, die worden daar bijna een kriegel van. Ik weet niet, goede vriendin van jou die nu is overleden, maar Grote Boer, die had, was dat een bewust kinderloos? Of was dat omdat het niet lukte?
Nee, was bewust kinderloos. Ja. Nee, ze zei altijd, ze hield van beesten en van honden en katten. Ze haatte kinderen. En zij is behalve die van jou, daar hoorde jij dus bij. Want dat was zijn vriendschap natuurlijk een stuk cooler geworden. Maar zij wilde geen kinderen hebben. Ik herinner me niet dat zij ooit gewacht maakte van dat daar mensen negatief op reageerden. Want ze zei het tegen iedereen.
Ja.
Dus ik weet het niet, maar
Weet je wat het is? Ja. Na je 40ste, 45ste, dan houdt die vraag wel op natuurlijk. Dus dat
ja, maar daarom vind ik dat invriezen ook bedenkelijk. Want dan krijgen vrouwen, gaat het inderdaad door. Ja. Want dan kan je zeggen, ja, het is nog niet gebeurd, maar tegen de 50 ga ik eraan denken. Ja, ik bedoel, ik vind dat moeilijk. Maar laten we zeggen dat het een naadloze samenwerking is. Dus het systeem wat vrouwen die kant op dwingt om dat fijn en nodig te vinden. En het feit dat er ook bij de vrouwen zelf een iets zit wat het leuk vindt om kinderen te krijgen. Juist.
Okay. We zijn zo terug. Nou, maar jij wilde het graag hebben over koken.
Ja, hier zit de keukenprinses. Ja. Manieus. Toen ik verhuisde, bleek ik 30 kookboeken te hebben. Die had ik in het andere huis in een kastje staan.
Waar je nog in
keek? Ik heb nog nooit één recept. Ik lees ze ook altijd in de krant en zo lees ik. Ik doe het nooit. Ja, want dan staat er weer dat je saffraan erin moet doen, weet je wel. Of vanillestokjes en dat heb ik dan niet.
Nou, dat denk ik dat je dat ook hebt, maar dat ook niet weet.
Het zou ook kunnen.
Maar dat was ook weer de aanleiding van een onderzoek. En de 50-plusser, die kookt nog wel. Maar daaronder is het toch aan het afnemen. Mensen bestellen liever of halen wat af.
Ja, dat is heel eigenaardig. Want toen, ik kookte natuurlijk tijdens mijn laatste liefde. Die toch 22 jaar duurde. Bijna altijd. Nou. Ik ben geen goede koker. Ik ben echt niet een keukenprinses. Maar ik kan wel lekker koken. Jeroen Krabbe, goede vriend. Die zelf heel goed kookt. En zijn vrouw trouwens ook. Die zei altijd, ja, zoals Hedy kookt, krijg je een dweil lekker. Omdat ik altijd veel klonten roomboter en room er doorheen deed. Lekker smeuig. Ik ben ook erg goed in stampotten. Maar ik dacht, toen mijn geliefde dood was gegaan. Hoe zit het nou? Zal ik daarmee doorgaan met dat gekook? Dus toen vroeg ik aan vrouwen die ik bewonderde. En zelfstandigen, Maria Goos en een vriendin die Ria heet. Ria Longhe. Zeg, koken jullie voor jezelf? En die zeiden, ja natuurlijk koken we voor onszelf. Je hoeft toch zeker niet alleen maar te koken als het voor een ander is. Nee hoor, leuk. En toen ben ik het toch blijven doen. Ik heb wel eens een paar keer een zo'n haalmaaltijd gekocht. Maar dat vond ik dan toch wel ook niet zoals ik het lekker maar vind. Dus ik kook. Ik ben niet boven 50 alleen, boven 80. En ik kook dus nog steeds. En het verbijstert me dus dat de jeugd. En een groot deel van de jeugd. Wat naar de sportschool gaat. En de fitness. En gezonde dranken of pillen slikt. Voor een groot deel. De pizza's laat komen of zelf bij de afhaal, de Chinees, weet ik wat. Ja. Eten, ik begrijp dat helemaal niet. In dat hele gezondheidsstreven er geen rol speelt. Nou ja. En ook de portemonnee.
Precies, wat dacht je dat het kost? Al dat buiten de deur eten en het laten bezorgen.
Nee, en koken is inderdaad best leuk, ook voor jezelf. Het is een soort zelfverwennerij waar mensen natuurlijk niet zo erg goed in zijn. Daar wil ik ze toe opstoken. Want het is ook wel leuk om te koken. Weet je, zelfs als je het kookboek er niet bij je gebruikt.
Maar er is ook zoveel, los van de kookboeken. Ja, ik ben heel tuttig. Ik fotografeer de recepten uit de krant. Die maak ik nog wel eens na, als ik ze lekker vind. Lezen, dat is ook zo gek. Want volgens mij worden er wel heel veel kookboeken, of veel. Maar worden
ja,
toch wel
heel veel geschreven.
Uitgegeven en gekocht. Maar dat.
En hoeveel programma's op de televisie zijn niet gewijd aan koken. En zijn maken mensen beroemd.
En dan heb je nog allemaal filmpjes natuurlijk op TikTok en YouTube en weet ik het, hoe je iets in elkaar moet draaien.
En dan natuurlijk de hele gezeik rond diëten. Hoeveel diëten, ik heb er nooit aan meegedaan, maar die gepasseerd zijn. Ik weet nog wel, het sherry-dieet.
Ja, moest je sherry drinken om af te vallen?
Nou echt, dan mocht je alleen maar. Mijn moeder heeft het nog wel gedaan, die was erg bezig met diëten. Het sherry-dieet, ja, dan moest je. Om 11 uur begon je al met de eerste sherry. Dat was natuurlijk ook wel in de tijd dat al die vrouwen nog thuis waren. En dan met een blokje kaas. Het bestond hoofdzakelijk de hele dag door. Het waren wel 6 keer sherry. En dan met kaas erbij. Nou ja, het was natuurlijk idioot. Maar dat was een. Ik heb ook nog wel eens van het brooddieet.
Ja, dat weet ik ook nog wel. Het bruin brooddieet. Ja.
En alleen maar, maar alleen maar brood. Zonder iets erop.
Boterham.
Moet je nagaan hoe je dat wegkrijgt, maalt.
Onze vriend Mante die zei altijd, ik doe een puntendieet. En dan pakte hij een taartpunt. Ja, nee, god.
Maar het is wel, kijk, het te veel eten. Want er zijn natuurlijk... De obesitas is echt een nationale ziekte geworden. Weet je nog dat wij eens in Amerika waren? Toen was jij nog
12 was ik.
Toen zagen we daar voor het eerst al die dikke vrouwen. Vrouwen die zo achterlijk dik waren. En die achter hele grote bekers vazen met ijs
zaten. Wij vonden die hoeveelheden toen ook zo... idioot, maar dat is hier nu ook. Al die hoeveelheden, alles is hier nu ook zo veel. Dus het is makkelijker om dik te worden. En ik denk ook als je dus inderdaad al je eten bestelt en niet zelf kookt, daar word je ook dikker van, denk ik. Want dan ga je ook goedkoper eten. Hè? Dus als je
studeert. Ja, de pizza.
Maar Sylvia Witteman die schreef vanochtend in de krant dat ze ergens had dat iemand tosti's thuis niet bezorgen. Maar dat is toch ook gewoon... ten eerste een tosti maken is heel makkelijk. Het is ook heel goor als je een tosti thuis laat bezorgen.
Oh nee, ze hadden vast grappig over geschreven. Ik vind haar heel erg geestig.
En ook dat er vroeger al gêne was als je dan geschrapte heette dat zo aardappels kocht. Dat je toch al iets had van, nou je kan toch wel zelf je aardappels schillen.
Ja.
Ja, dat herken ik ook wel een beetje.
En nou koken ze het niet eens meer een aardappel. Weet helemaal niet hoe je doet. Maar jouw zoon, die alleen woont, die vertelt mij regelmatig dat hij weer een interessant pasta
recept. Die heeft het een beetje uitgevonden. Ik doe het wel in combinatie met een airfryer. En ik heb hem ook wel eens, toen hij thuis woonde, betrapt op dat hij voor een lunch Uber Eats had laten langskomen. Voor een broodje. Nou ja, ik dacht echt... Nou, hè?
Ja.
Ben je gek geworden? Maar ik denk dat hij nu wel dat hij inderdaad heeft uitgevonden dat het een stuk goedkoper is en vaak ook wel lekkerder. En hij vindt het geloof ik ook wel leuk. Hij is geloof ik verbaasd dat het lukt. Dat kan ik me ook nog wel herinneren hoor. Dat ik een beetje begon. Dat ik een jaar of weet ik veel. Echt te koken. Dat die recepten. En dat je het gewoon stap voor stap deed. En dat er dan opeens een heerlijke maaltijd klaar stond.
Ja, maar nogmaals. Het speelt dat eten. Het speelt een waanzinnige rol. Ook het verbod op het eten. De hunkering naar eten. De kinderen die niet meer kunnen eten en in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. En alle mensen niet in het ziekenhuis. Ik zie ook heel vaak, als ik naar jou ga met de metro, dat die kinderen dan een zak kleine kinderen in een kinderwagen een zak chips op hun schoot hebben. Ja, dat is toch echt te gek voor woorden. Ik bedoel, ik vind chips ook wel lekker hoor, maar juist daarom.
Vind ik wel, nee, maar niet voor kleine kinderen, nee. Nee, nou ja, dus...
Dus blijf koken, blijf zou koken. Ik zeggen.
Ben je meer een eenmansmaaltijd mens? Of meer
eenmansmaaltijd?
Eenmansmaaltijd.
Oh ja, de eenmansmaaltijd. Ja, ik heb nu een boekje. Ook, dit heb ik bewaard van die 30. Dat heb ik ook nog nooit gebruikt. Maar daar
dat gaat helemaal
lezen.
Over de eenmansmaaltijd.
Geheel gewerkt aan de eenmansmaaltijd. Ja.
En doe je dan, als je te veel hebt, doe je dat ook nog in bakjes in de vriezer voor dan later? Kook je
niet voor... Nee, ik ben niet echt voor later. Dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar dat wordt zo'n stampelt vaak zo'n waterig.
Ja, en dat je ook misschien niet meer herkent wat er in je vriezer...
Ja, en dat ik het ook niet weet. Het is dit nu, wat is dit nu? Nee, maar wel eens dat ik ruim kook. He, dan kan iedereen aanschuiven. Dat is natuurlijk ook wel onverwacht gas. Ik heb er nooit één onverwacht, maar... Ga ik toch. Maar dat ik dan de volgende dag. Want ze zeggen ook vaak. De volgende dag, mevrouw.
Is het
dat
nog kan... lekkerder?
Nou, lekker prakken.
Lekker prakken. Nou, ik vind dat we hiermee het zelf koken goed hebben gepromoot. Hebben we weer even op de kaart gezet vandaag.
Ja, doe het vooral. En zelf verwennen in alle opzichten.
To cook or not to cook. Om weer even terug te komen.
Bij het begin.
Ja. Oh, maar we hebben nog wat. We hebben nog iets. Ja, want in het kader van Vraag het Hedy... ik heb nu eigenlijk steeds zelf de vragen. Maar je kunt dus in de show notes staat hoe je Hedy vragen kunt stellen. Maar ik had zelf weer zoiets grappigs. Gisteren, ik moest optreden op een evenement. En ik vlak voor ik de eerste spreker aan moest kondigen op het podium... zat ik naast haar, het was een haar, op een bankje backstage. En ik dacht opeens, volgens mij staat haar gulp open... Maar ik moest wel heel erg naar de kruis kijken om te zien of die gulp... Dus dat vond ik ook wel een beetje moeilijk. Maar ik dacht, ja, laat ik het nou toch maar even wel onderzoeken. Want ik bespaar haar wel een enorme, moeilijk moment.
Dus je stak je hand in de broek?
Nou,
of
nee. Nee, maar de gulp stond inderdaad open. Ze was me zeer dankbaar.
En je zei je gulp staat open?
Volgens mij, volgens mij staat je gulp open, En ja, je zou maar terwijl je daar staat te spreken ontdekken.
Ja,
dat,
is,
dat, is,
al,
dat is gewoon vervelend.
Wat je ook zegt, te blijven
ieder, ja, het blijft. Toen dacht ik, heb jij wel eens zo'n soort moment? Ja,
een
gêne moment.
Oh, ik heb een vreselijk gêne moment. Vast meerdere. Maar één die staat toch nog altijd bovenaan. Zat ik in de Eerste Kamer. Dat is een heel erg deftig gezelschap. En die zaten toen nog in die oude Eerste Kamer. Een en al tapijt en... oude heren en bodes in rockkostuum die daar rondlopen. En ook op gedempte toon spreek. Het was echt, ik liet me iedere dinsdag in een soort bonbondoos neer. Met hele mooie ingepakte bonbons. En ik loop er een keer met een map, met haastig door die gang van die Eerste Kamer. En toen loopt er zo'n bode en die roept mevrouw... U laat iets vallen. En die hield toen in zijn hand, die deftige man in dat rockkostuum, een slip, een onderbroek van mij. En ik zei, oh, dank u wel. En hij deed net alsof het een A4'tje was, wat ik bij die andere. Hij deed echt totaal, heel professioneel. En ik schaamde me zo.
Waarom kwam die onderbroek
vandaan? Omdat ik zo'n haast had in dat leven. Want dan waren jullie er ook nog. Dan moest ik 's ochtends om 10 uur in Den Haag zijn. Dan moest ik jullie nog bij school afzetten. Dan kleedde ik me dus heel gauw aan. En dan zat dus de onderbroek van de vorige dag nog in mijn pijp. Dus dan had ik een schone onderbroek aan. Dus het was niet eens een schone. Hij was nog van de vorige dag. Jeetje zeg, wat, ik schaamde me suf. Maar ik vond het ook wel een beetje hilarisch. Omdat die man het zo keurig behandelde. Ja, ja. En niet zei, kijk het nou eens wat ik in mijn hand heb. Dat zei die man helemaal niet grensoverschrijdend.
Misschien pas toen hij thuis kwam dat hij zei, nou ja, wat ik vandaag heb meegemaakt.
Ja, dat zou kunnen, dat mag ook. Maar nee. Binnen, daarom zeg ik, totaal niet grensoverschrijdend. Niet in het minst.
Nee, nee.
Maar wel gênant.
Ja. Ja, ik...
Heb jij nooit iets...
Ja, je, nee, velen.
Ja, maar jij schaamt je nog eerder.
Ja, gewoon. Nou, een grappige was wel, als je het hebt over... Dat moet ik nu aan denken, over die drukte met kinderen. In mijn geval met één kind. Toen moest ik, was wel vlak bij huis, moest ik een award uitreiken voor luisterboeken. Het kind was nog klein, dus het was dan heel gedoe om op tijd keurig daar aanwezig te zijn... En toen stond ik mijn fiets vast te maken daar voor de deur. Toen kwam een van de genomineerden, Karin Krutsen, die kwam aanlopen. En die keek naar mij en die begon keihard te lachen. Want toen had ik twee verschillende schoenen aan. Heel raar.
Ja, dat niet gebeurd.
Maar toen kon ik herstellen. Ik kon nog terug naar huis. En de andere die ik echt wel heel pijn, ja, die ik wel heel pijnlijk vond. Toen was ik ook nog enigszins beroemd. Nou ja, ik was vaker op televisie. Ik zeg dit niet serieus, hè? Tong in cheek. Toen moest ik naar het ziekenhuis, want er moest een moedervlek verwijderd worden. En toen was er naast de arts die dat zou gaan doen, een arts in opleiding, denk ik. En die had nog niet helemaal de etiketten doorgenomen. Dus ik kwam daar in die spreekkamer binnen en die begon gelijk te roepen dat hij me kende, waarvan hij me allemaal kende en wat hij daarvan vond. Maar toen moest ik nog vertellen waar die moedervlek zat. En die zat op mijn schaamlippen. Dat vond ik ook geen fijn moment. Nee. Dus ik kan, als we hier even over nadenken, dan heb je natuurlijk heel... Ik was vooral vroeger altijd heel bang om af te gaan. Dat wel. En ik droom er ook nog wel eens over. Of dat je opeens denkt dat je op de fiets zit. Dat je denkt, wat kijken mensen naar me? Ben ik iets vergeten aan te trekken? Dat heb ik wel. Ik heb wel heel vaak angst voor de afgang.
Ik denk nog dat ik er één heb van toen ik 9 was toen... Ging ik uit school langs een bloemenwinkel. Omdat er moederdag of mijn moederjarig, weet ik niet. En ik stond dus in die bloemenwinkel. En die vrouw, ik vroeg dus naar die vrouw, naar iets. En ze zei, ja, ik moet even naar achter om te kijken of we het wat nog hebben. En ik stond alleen in die winkel. En toen moest ik werkelijk zo nodig, kon ik het niet meer ophouden. En dat was zo'n stenen vloer. En ik deed er zo daar staande. En dus kwam die vrouw terug na een eeuw. En stond ik daar inderdaad in een plas. In mijn eigen plas. Oh, en dat zat ik, terwijl ik was echt heel klein. Het is dus ongeveer 80 jaar geleden. En ik weet het nog, ja, dat ik zo beschaamd was, weet je.
Weet je nog hoe ze reageerde, of ben je dat dan vergeten?
Ja, ze pakte een hele grote dweil, dat dweil. En daar stond ik dus beschaamd en stil bij. Ja, heel erg, ja.
Nou ja.
Met deze treurige message.
Ja.
Doe op tijd uw plas.
Doe op tijd weer. Deze wijsheid kunnen we meegeven. En hebben we nog iets van een cliffhanger voor de volgende keer? Nou, ik weet het niet. De kat is naar buiten geweest. Dat is
de
goed gegaan.
De kat is naar buiten geweest, ja. En, zal ik je eens wat zeggen? Ik heb dus de deur opengezet zodat de kat naar buiten kon. Wat loopt er door mijn huis? Muis.
Nou,
een heel klein muisje, die dus van ken een heel kleintje. En die zat te eten uit kattenbrokjes, bak. En die kat ziet dat en die loopt er gewoon langs. Nou, ik heb wel een roofdier in huis, maar niet heus. Ik heb ook weer iets altijd van nou door die kat.
Maar in de krant heb je niet gelezen dat we ons anders tot beesten moeten gaan verhouden.
Nee.
Dus de rat, die moeten
gaan
omarmen.
Wel, ja.
Dat we samen kunnen picknicken met
de ratten om me heen.
Ja, ja, maar weet je wat wel echt zo is?
Ja?
Ja, ik vind ze voor in huis te groot. Maar ik zie er wel eens een lopen. Of er heeft er ook wel eens een in mijn tuin. Die zat dan op iets te knabbelen wat daar lag. En toen dacht ik, het is best een zoet snoetje als je dit bestudeert. Die staart is natuurlijk. En ik heb me inderdaad wel afgevraagd, hoe komt het nou dat we dan sommige, alle vogels in mijn tuin vind ik dan niet erg. Maar een rat heel erg. Vind ik wel heel erg.
Terwijl die er toch leuk uitziet.
Nou ja, eigenlijk ziet hij er best.
Nou ja, dit was een piepmuis.
Ja, een piepmuisje.
Als een rat.
Dus je moet het muisje misschien omarmen.
Ja, ik vond het zelfs, ik ben bang voor muizen, maar ik vond dit zo klein en schattig. En ik geloof dat, ik heb de deur weer opengezet, dat die ook weer naar buiten is gelopen. Dat kan wel eens gebeuren. Maar die kat, daar heb ik wat dit betreft dus niks aan. Maar hij is buiten geweest, hij werd dus gek van het binnenzitten. En sindsdien slaapt hij ook niet meer op mijn bed.
Nou,
dus dat is weer een meevallertje.
Ik vind het een mooi einde. En dank je wel.
Wie wil hem bij naar bed? Ja.
Ik zou zeggen, vrolijk voorwaarts.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.